De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het Oude Testament en wel het eerste boek, Genesis 21, de versen 8 tot en met 21. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sarah zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet mijn zoon met Isaac erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want zij zei: laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen, en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Tot zover onze schriftlezing. Doet God aan racisme en discriminatie? Gemeente van onze Heer, geliefden in de Heer Jezus Christus. Slavernij is in deze tijd ondenkbaar en onaanvaardbaar. Abraham en Sarah zouden van racisme en discriminatie kunnen worden beticht. En omdat God dit toelaat, zou hij ook daarvan kunnen worden beschuldigd. Voordat we een oordeel gaan vellen, kijken we eerst naar de context van ons verhaal. In welke tijd speelt dit verhaal zich af? En wat heeft het woord van God tegen de mensen van toen te zeggen? En wat zegt het woord van God ons nu? Ik heb me afgevraagd, waarom hebben de redacteuren van dit boek, Genesis, dit verhaal van Hagar en Ismaël tussen het grote verhaal van Isaac en Abraham gestopt? Moet dat nou? Hierna worden ze niet meer genoemd. Een verhaal dat in deze tijd riekt naar racisme en discriminatie. De naam van Hagar komt al eerder voor in hoofdstuk 16. Een Egyptische slavin die door Sarah feitelijk naar voren is geschoven om als draagmoeder voor haar te fungeren, omdat zij zelf geen kind kan krijgen. Nu wordt ze als een fotje papier weggegooid voor bewezen diensten. Het is Sarah die wil dat Hagar en haar zoon Ismaël, de oudste zoon van Abraham, wordt weggestuurd. Sarah heeft haar slavin Hagar aan haar man Abraham gegeven om een kind bij haar te verwekken, dat zij de moeder kan zijn van het kind dat geboren zou worden. Hagar fungeert dus als draagmoeder en tegelijkertijd zal het kind de zoon als nakomeling van Abraham gelden. Dit beeld, trouwen met een slavin, is herkenbaar, want ook Jacob heeft bij een tweetal slavinnen kinderen verwekt, die tot zijn nakomelingen zijn gerekend. Bilha, de slavin van Rachel, kreeg Dan en Naftali, en Silpa, de slavin van Lea, kreeg Gad en Asser. Ze zijn ter wereld gebracht om de familieklan van de man te stichten of op te bouwen. We zouden in het Maleis zeggen Kasibangun Mataruma. Een andere belangrijke vraag is, waarom wil Sarah Hagar en haar zoon wegsturen? Hagar is uitgekozen om met Abraham te slapen en een kind te verwekken voor de Mataruma, voor de familieklan van Abraham. Reeds eerder heeft God Abraham beloofd dat hij gezegend zal worden met veel nakomelingen, zo talrijk als de sterren aan de hemel. Sarah en Abraham zijn inmiddels zo oud geworden, op sterven na dood zou je zeggen, en ze hebben niet eens een kind. Wie zou dan nog in God geloven en hem nog verder vertrouwen? Uiteindelijk krijgen ze een kind, Isaac. Maar voordien zoeken beiden hun eigen weg, niet de weg die God reeds heeft gepland. Maar wat is de echte motivatie van Sarah eigenlijk om Hagar en haar zoon weg te sturen? Zij waakt over Isaac en zijn erfenis. Ismaël mag niet delen in de erfenis. Als oudste zoon, eerstgeborene, zou Ismaël recht hebben op het dubbele. En Sarah weet heel goed dat Isaac is beloofd door God. Ismaël heeft geen enkele recht. Zij is de zoon van een slavin, zegt Sarah. En dat wordt ook nog eens door God bevestigd. Dus zorgt ze ervoor dat Ismaël geen macht zou krijgen en eer onder de familie. En moeten Hagar en haar zoon weg. Opvallend is dat God zijn medewerking verleent. Nog sterker, hij zegt tegen Abraham, je moet doen wat Sarah wil. Hagar en Ismaël worden weggezonden, verbannen uit de gemeenschap. Dat betekent dat je ook vogelvrij wordt verklaard. Je geniet geen enkele bescherming. Abraham voelt zich bezwaard, want Ismaël is toch zijn eigen zoon. En wat is dan de motivatie van God om Sarah's wil te ondersteunen? Wat Sarah doet kan toch niet door de beugel? Wil God ook van Hagar en haar zoon af? Zoiets van opgeruimd staat netjes. Nou, als we uitgaan van de aandacht en zorg die God heeft geschonken aan Hagar in hoofdstuk 16 en de aandacht voor Hagar en Ismaël in de versen 15 tot en met 16, dan blijkt dat God andere bedoelingen heeft. In een wanhoop hoort God hun gekerm, het gekerm van Ismaël. Die naam betekent God hoort. En God voorziet hen van middelen, van levensmiddelen om te overleven. Een ander ding is dat naar oud gebruik in het Midden-Oosten mag Abraham gebruik maken van het gewoonterecht dat de zoon, in dit geval Ismaël, die uit de slavin is geboren, als zijn zoon te beschouwen. En hij mag hem zijn vrijheid geven. God maakt dus gebruik van dit gewoonterecht en geeft hen de vrijheid. Laat hen gaan. God laat het toe. Nu is Ismaël een jong volwassen man geworden, tussen 17 en 19 jaar, en zou voor zijn moeder kunnen zorgen. Ja, je zou zeggen dat is toch goed als de kinderen naar hun ouders omkijken. Je wordt geleerd om je verantwoordelijkheid te nemen. Bij vertrek geeft Abraham, Sarah en Ismaël brood en een zak water en ze gaan. Water en brood in de Bijbel hebben een ruime betekenis. Het betekent leven. God laat hen niet gaan om hen te laten omkomen of om hen te laten sterven. Zo is God niet. Voordat ze het huis zouden verlaten, heeft God al aan Abraham beloofd: ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van je is. Deze belofte heeft de engel opnieuw herhaald tegen Hagar, als hij ziet dat haar zoon op sterven ligt. Zolang hij ademt, is er hoop. Wees niet bevreesd, zegt de engel van de Heer. Dat geldt ook voor ons. De vraag alleen: hoe is ons incasseringsvermogen? Hoe geworteld is ons geloof? Wat kunnen wij doorstaan? Want als God wat belooft, dan kun je heel, heel lang wachten. Abraham is daar een groot voorbeeld van. God heeft hem de zegen beloofd. Heel veel nakomelingen. Als hij bijna komt te overlijden, als hij al oud is, krijgt Sarah pas één zoon. Dat is alles. Pas na zijn dood wordt de belofte werkelijkheid. Hij heeft het niet mogen meemaken. Wel zijn zoon Isaac en daar de nakomelingen van. Isaac is het beloofde verbondskind van een uitverkoren volk. Maar dat houdt niet automatisch in dat een uitverkorene of uitverkoren volk gegarandeerd is van een plaats bij God. Hagar en Ismaël behoren niet tot het uitverkoren volk. Maar wat zien wij? Hier worden Gods bedoelingen duidelijk. God sluit zijn ogen niet voor andere volkeren en mensen die in nood zijn. Hier toont God zijn grootsheid. Hij maakt gebruik van andere mensen die uitverkoren zijn om leven te brengen, brood en water voor anderen, hulp te bieden aan anderen. Dat is de roeping van Abraham, Isaac en ons gelovigen. God is niet blind, niet doof. En hij houdt zijn mond niet dicht. Hij ziet en hij hoort het gekerm, de noden van mensen. Hij maakt geen onderscheid naar ras, volk of huidskleur. Hij geeft om iedereen zijn schepping. Op de aarde die wij bewonen, treffen we heel veel Hagars en Ismaëls. En Gods ogen zijn ook op hen gericht. Hij hoort hun geschreeuw, gekerm. Door gebruik te maken van andere mensen die hun mond open doen en voor hen op te komen en hun handen uit te steken naar anderen die in nood zijn, laat God merken dat Hij aanwezig is. En zo toont God zijn grootsheid, zijn trouw en liefde aan de mens. We worden uitgedaagd om onze grootsheid, trouw en liefde te tonen aan onze medemens en aan God die ons zijn Zoon heeft geschonken omdat Hij ons lief heeft. Aan het begin is de vraag gesteld: waarom hebben de redacteuren van dit verhaal het verhaal van Hagar en Ismaël tussen het grote verhaal van Abraham en Isaac gestopt? Wel, wij worden eraan herinnerd om dat te doen wat God ook doet. Als God zegent, zullen wij ook zegenen. Als God dient, zullen wij ook elkaar moeten dienen. Ook de mensen die buiten onze geloofsgemeenschap bevinden, in het bijzonder de kwetsbaren. In deze coronatijd worden wij opgeroepen om te leven volgens de voorschriften van de overheid en het RIVM, opdat we niet besmet raken en ziek worden. Als we Gods rijk hier op aarde willen brengen en verder willen leven, en ook samen met de komende generaties, dan zullen ook wij moeten leven naar de leefregels die God ons voorschrijft. Amen.